Nou, daar zijn we dan. Goedemorgen allemaal. Fijn om bij jullie te zijn. Jullie moeten de hartelijke groeten hebben van mijn zoon Benjamin. Die met warme herinneringen aan jullie terugdenkt en de keren dat hij hier sprak. En ik wil graag met jullie nadenken over die moeilijke realiteit dat er een barst loopt door heel onze werkelijkheid. Een scheur door alles wat we om ons heen zien en beleven, maar tegelijkertijd ook krachtige beloften van hoop. De werkelijkheid waarin we leven vertoont een grote barst, maar er is hoop, ook nu. Mijn uitgangspunt is Romeinen 8, vers 18 tot en met 22. Ik lees daar gedeelten uit. Ik begin met een eerste gedeelte vanaf vers 18 en gaandeweg de boodschap lees ik verdere versen voor totdat we bij vers 39 aangekomen zijn over de finale belofte bij uitstek, de belofte die bij uitstek hoop geeft. Ik lees hem uit de NBG, maar lees hem rustig mee in je eigen vertaling, de NBV of de HSV of de Samenleesbijbel of noem maar op. Maar die NBG 51 die zit zo in me, alles dat bij me boven komt is NBG 51. Dat is lastig, maar het is ook heerlijk, want het betekent dat het diep in je verankerd zit. Hè? Romeinen 8, vers 18. Paulus aan het woord. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Nou, dat is al een knaller van een belofte. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, God, die de schepping haar daaraan onderworpen heeft, maar in hoop, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat tot nu toe de hele schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Dat is nogal een pittig gedeelte. Het begint met een grote tegenstelling. Enerzijds is het de tegenwoordige tijd en daarin staat het woord lijden nog heel stevig op het front. En anderzijds is het de heerlijkheid van God die in de toekomst geopenbaard zal worden. Lijden nu, moeite nu, heerlijkheid straks. Nu en straks. Nu is er nog moeite, straks is er alleen nog heerlijkheid. En die twee tegenover elkaar. Het lijden dat hier beschreven wordt is allereerst het lijden van de schepping. Een schepping waar wij als kinderen van God ook nog deel van uitmaken. Er loopt een barst door heel de schepping. En dat raakt ook ons. Getuigen hoe we hier zitten, hè? Zorgvuldig, 1,5 meter van elkaar, voortdurend waakzaam. Krijgt het virus me niet te pakken. Noodzakelijk om zorgvuldig met elkaar om te gaan. Toont iets van die scheur. En toch vraag je je af, wat is die barst nu meer precies? De schepping was in het begin zo goed, Genesis 1, hè? God sloot elke dag af met even terugkijken op wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Kwalitatief prima op orde, maar nu, hier in Romeinen 8 en in de tegenwoordige tijd, is ze onderworpen aan de vruchteloosheid. Aan de vergankelijkheid, de NBV zegt aan de zinloosheid. Geen zin meer, geen betekenis meer. Ze zucht in alle delen als in barensnood. Toch zit daar ook iets van hoop in, want in barensnood is de voorbode van een kind dat geboren gaat worden. De hoop die komt. De achtergrond van de zondeval. De vloek van God die over de schepping kwam, hoe God tegen Adam zei na hun zonde om uwentwil is de aardbodem vervloekt. Genesis 3, vers 17. En Jesaja pakt het nog veel steviger uit in Jesaja 24, vers 4 tot 6. De aarde treurt en verwelkt, de wereld kwijnt weg, verwelkt. Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat ze de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. En daarom verslindt een vloek de aarde. Dat zinnetje, hè? Een vloek die de aarde verslindt. Waarom? Waardoor? Omdat haar bewoners de inzetting hebben doorbroken. Het is niet alleen de vloek van God, maar ook het wanbeheer van de bewoners van de schepping. Die er een zootje van hebben gemaakt. En als christenen leven wij dus in deze gebarsten werkelijkheid. En daarom ook weerbarstige scheppingsrealiteit. En we komen de voorbeelden ervan te overtegen. De aarde, de natuur, de schepping is in veel opzichten nog zo mooi. Maar ook zo duidelijk in verval. Zo holt achteruit. We horen er door de jaren heen in verschillende varianten over. Het gevaarlijke gat in de ozonlaag dat op het ogenblik weer enorm groot is. Groter dan het ooit geweest is. De gevolgen daarvan in zonnestralen die ons te stevig kunnen raken. De opwarming van de aarde, klimaatverandering, angstaanjagende weerpatronen. Het wereldwijd stijgen van de zeespiegel en dan te bedenken dat ons land voor een belangrijk deel onder de zeespiegel ligt. Dan kijk ik naar mijn negende kleinkindje, Timmetje. Klein dondersteentje van 3 jaar oud. En dan denk ik, mannetje, zul jij het nog droog hebben in ons land als je eenmaal volwassen bent? Want de dreiging is er. Duizenden soorten die per jaar uitsterven. Realiseer je niet, hè? Op het ogenblik is er groeiende angst over het uitsterven van de bij. Die een belangrijke taak heeft in het bevruchten van vruchten. Waarvan wij allen eten en gezondheid. Als de bij uitsterft, sterven wij ook uit. Zo hard is het. En de beheerders van de schepping, met die oorspronkelijke opdracht om de schepping te bewerken en te bewaren, waar zijn die gebleven? Ze zijn vaak de eerste oorzaak van het uitputten en leegroven van de schepping. En dat is dan de schepping even kijkend naar. Maar wij als mensheid, de mensheid, is in veel opzichten nog zo mooi. Maar ook zo ziek. Kijk om je heen naar wat er gebeurt op het ogenblik. Verenigde Staten, 220 miljoen doden. 220.000, dank je. De doden, wat een schokkende werkelijkheid. Wat is er over van dat oorspronkelijke naar het beeld van God geschapen zijn? Prachtige beelddragers van God. Kijk naar de wereldorde. Regeringen, systemen, instellingen. Goed en slecht, wat lukt en wat niet lukt. Wat mooi is en wat een barst vertoont. Het loopt allemaal dwars door elkaar heen. Het is allemaal deel van de gebroken werkelijkheid. Geld dat zo'n zegen kan zijn, verwordt zomaar tot de wortel van alle kwaad. Het atoom waaruit oneindige energie geput kan worden, wordt misbruikt om er de vreselijkste massavernietigingswapens van te maken. Hoe is het toch mogelijk dat je goed begint en vaak zo scheef eindigt? Liefde. Die prachtige liefde in intermenselijke verhouding ontaardt vaak in pure zelfzucht en lust. Macht om te beschermen en te leiden verwordt zomaar tot misbruik in allerlei vormen. Een van de schokkende realiteiten die in de eerste golf naar voren kwam in de totale lockdown, wat er achter die gesloten voordeur gebeurde. Onder toegenomen spanning. Het misbruik van kinderen door vaders. Overal zit een scheur in. Onze opvoeding. We doen onze ouders soms vaak zo ons best. En toch kan in het leven van een kind een barst zitten die we niet kunnen begrijpen. Onze Benjamin. Vanaf zijn 13e levensjaar sloot hij zich voor ons af en verdween achter de coulissen. Niet letterlijk, niet lijfelijk. Hij was fysiek aanwezig en zat met ons aan tafel, maar praatte niet meer. En ging er een tweede verborgen leven leiden aan de drugs en aan de drank. En in aanraking komen met de politie en naar het bureau moeten komen vanwege contacten met een dealer enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je besterft het als ouders. Is dit het gevolg van onze opvoeding? We hebben zoveel aan hem gegeven. En dan wordt hij stil. Hij valt stil en zegt wekenlang niks meer. Hij gaat opeens niet meer naar zijn vrienden. En we zeggen tegen hem, Benjamin, moet je niet naar je vrienden toe? Hij zegt, nog even wachten. Even, laat me maar even. En dan op een zaterdagavond zegt hij, na 6 jaar achter de coulissen geleefd te hebben, zegt hij, pap, mam, ik ga morgen met jullie mee naar de kerk. En in die dienst wordt een uitnodiging gedaan en hij komt op die uitnodiging naar voren en geeft zijn hart aan de Heer. En je ziet die jongen helemaal vernieuwen vanuit de pit van zijn wezen. De scheur kan gelukkig ook goed komen, kan geheeld worden. Maar toch, je doet zo je best en soms loopt het je ook zo uit de hand. Jesaja spreekt van een sluier die alle naties omsluiert. De prachtige glans die God oorspronkelijk in zijn schepping had gelegd, is vaak in dikke mist terechtgekomen. Letterlijk over onze wereldsteden, de bruine smogsoep. Als in een mist dwalen mensen rond, zien nauwelijks de overkant van de weg. De scheur in de schepping. En het klinkt gek als ik dat allemaal zie dan en lees over die gebroken werkelijkheid van Gods schepping door de zonde van de mens, dan begrijp ik in ieder geval iets van wat er aan de hand is in die gebroken realiteit waarin ook ik me beweeg. Het helpt me in het begrijpen van de toestand waarin deze wereld verkeert en waar het ten diepste vandaan komt. Om uwentwil is de aardbodem vervloekt. De mens heeft de inzettingen van God doorbroken. Er loopt een scheur door heel de schepping. Romeinen 8, de schepping is aan de vruchteloosheid, aan de vergankelijkheid onderworpen. Ze zucht in al haar delen, ze is in barensnood. En het raakt ons allemaal. En dan roept dat onmiddellijk de vraag op, en wij dan? En ik dan? Ook kinderen van God ervaren nog deze barst in hun bestaan. Dat is een moeilijke realiteit. Want we weten dat tot nu toe de hele schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En dan vervolgt vers 23. En niet alleen zij, de schepping, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, ook wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Ook wij. Die barst, zegt Romeinen 8, vers 23, is in feite dat wij naar ons lichaam nog niet verlost zijn. Dat we nog deel uitmaken van diezelfde vergankelijkheid waaronder ook de schepping lijdt. We zullen pas volledig verlost zijn wanneer ook ons lichaam verlost is en dat gaat gebeuren. Dat moment gaat komen. Dat ik bij u kom spreken in een spiksplinternieuw hemels lichaam. Als dat nogal zodanig functioneert, hè, bij u komen spreken. Maar het gaat mij om de illustratie van eenmaal dat prachtige nieuwe hemelse opstandingslichaam, gelijk aan het lichaam van de Heer Jezus, door de dood heen tot nieuw leven, eeuwig leven, hemels leven. Maar nu nog leven we in een gebroken werkelijkheid en dit veroorzaakt zuchten, nood, niet alleen in de schepping, maar ook onder kinderen van God. Ik ben bij vele overlijdenssituaties betrokken geweest. We kennen er het nodige van, ook in ons gezin. In het verliezen van kleine kindjes in de geboorte en laat in de zwangerschap, in de 5e maand van de zwangerschap. Dus we weten wat sterven is. We weten hoe die barst loopt. En in de stervensbegeleiding kom ik die dubbelheid tegen. prachtige kinderen van God, juwelen van geestelijk leven. En toch ook de barst van het sterven. Het is een moeilijke realiteit. Kun je alleen maar begrijpen vanuit het licht van Genesis 1 tot en met 3. Waar het wordt uitgelegd, waar het vandaan komt. Paulus noemt die dubbelrealiteit op nog een andere manier als hij zegt in Romeinen 7. Want niet wat ik wens, het goede doe ik. Maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? God zij dank door Jezus Christus onze Heer. Diezelfde realiteit. En hoe dan verder? Hoe dan verder? Nou, er is hoop. Er is een geweldige hoop. En deze heeft in Romeinen 8 tweeërlei richting in het nu. We hebben nu al de geest als eerste gave ontvangen, vers 23. Midden in onze gebroken werkelijkheid. De Bijbel beschrijft dat als een schat van hemelse kracht in het aardevat van ons lichaam dat nog zo kwetsbaar is als wat. En wanneer we ons tot Christus keren, komt hij door zijn heilige geest binnen in dat aardevat van ons lichaam wonen. Nu al. En met zijn inwoning is dat grote proces van de totale verlossing nu al volop bezig in ons leven, midden in onze gebroken, gebarsten werkelijkheid. Dat is in het nu. Maar ook in de toekomst, want de geest die wij ontvangen hebben is nu alleen nog maar een onderpand van wat komen gaat. Een eerste gave, een eerste inzet, een eerste belofte aanbetaling, een voorschot op de totale verlossing, de totale heerlijkheid die nog gaat komen. We zijn op weg naar een heel andere, heerlijke, hemelse, eeuwige bestemming. Er is hoop. Er is hoop. En dan zal ons lichaam, ja, ons hele wezen verlost zijn van de vergankelijkheid. Oh. Ik heb 2 jaar geleden een val gemaakt, waardoor ik een hele zware hersenschudding opliep. En mijn evenwichtsorgaan een klap van je welste kreeg. En dat is nog steeds niet helemaal hersteld. Dus in het wandelen en in het trap opgaan en trap naar beneden gaan, voelt alles wankel. En autorijden is een beetje spannend. Tot nog toe heeft Els me telkens gereden naar een dienst ergens in het land. Maar ditmaal heb ik het er alleen op gewaagd. En dat voelt dan als barst. Mijn hoofd doet niet helemaal normaal op mijn lijf. U zult het niet merken, maar af en toe ben ik woorden kwijt. Kan ik zinnen niet goed hervinden. Dat is een beetje handicap, hè? Dan ervaar je iets van die barst. En dat is ook opnieuw die rare tegenstelling. Je ervaart de barst in je lichaam. En je ervaart tegelijkertijd de Heilige Geest die in je woont en die tot je hart spreekt en je bemoedigt. Die dubbelwerkelijkheid. Ons hele lichaam zal uiteindelijk verlost zijn van de vergankelijkheid, van de barst in ons bestaan. En daarin zal ook de hele schepping mee verlost worden van diezelfde vergankelijkheid. En dat is in vers 24 en 25 een geweldige hoop waarin we mogen volharden. Er komt een nieuwe hemel, er komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De natuur gaat op een buitengewone wijze hersteld worden. Het milieu wordt nieuw. Zelfs de schepselen krijgen een ander karakter. Beer en lam, klein kindje en giftige adder kunnen veilig bij elkaar zijn en met elkaar spelen. Ze spelen zonder dat er enig gevaar is. Jesaja zegt, de woestijn zal bloeien als een roos. Jesaja 35, en dat doelt allereerst op de zuidelijke Negev, de wildernisvoestijnen van Zuid-Israël. Maar het doelt ook op de woestijn van deze wereld. De wereldwoestijn zal bloeien als een roos. De woestijnen, de Kalahari in Zuid-Afrika. De Gobi-woestijn in Centraal-Azië. De Sahara in Noord-Afrika. De woestijnen van Israël. De woestijn van deze wereld zal bloeien als een roos. Heerlijk. Over de barst heen mag je daar naar kijken. Maar de vervulling van die hoop wordt nu nog niet gezien, maar in de verlossing van jou en mij is ze al aan het werk. We verwachten die hoop met volharding. Volharden in de hoop. En die hoop redt ons. Hoop draagt ons door de pijnlijke realiteit van de barst heen. Er dwars doorheen op weg naar ons hemels huis. Maar het is meer. Het is alsmaar meer in Gods woord. Voor dit leven in het heden van een gebarsten werkelijkheid geeft God ons ook beloften van hoop. Vers 27, de eerste belofte. Je bent niet alleen in je worsteling. Vers 26 en 27. Zo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En God die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de Geest, namelijk dat hij naar de wil van God voor heiligen bidt. Hoor je dat? De Geest komt onze zwakheid te hulp. Juist ook door middel van gebed. De schepping zucht. Kinderen van God zuchten ook in dezelfde barensnood. Dat kan je ontzaglijk diep raken. De coronanachtmerrie. Zodat je zelfs niet meer weet hoe je bidden moet. Je staat misschien in je bedrijf, in je beroep, in je baan met de rug tegen de muur. Maar hier staat dat de Geest met onuitsprekelijke verzuchtingen zuchtend voor je bidt en pleit. Dus je staat niet alleen. En midden in de gebrokenheid kunnen daardoor geweldige wonderen gebeuren. Nu al. Herstel. Zo ben je in. Hersteld. Verzoening. Genezing. Voorzieningen. Uitreddingen. Bovennatuurlijke vrede, we mogen ons daarnaar uitstrekken. Ik had een merkwaardige ervaring een tijd geleden, dat ik in mijn stille tijd, 's ochtends, gewoonte getrouw, doe ik het altijd, een tijd van gebed en het bidden in de klanktaal van de Heilige Geest. Bidden in tongen. Voel ik me altijd bijzonder door gesterkt. Maar die keer had ik de ervaring dat in het bidden in die andere taal van de Heilige Geest kwam telkens de naam van een gemeentelid terug. Van een jonge vrouw die ik kende, omdat ik 3 van haar kinderen, van hun kinderen, samen met hen begraven had. Kort na de geboorte en in de geboorte. Dus kende ze heel goed. En nu was ze opnieuw zwanger. En haar naam zat in mijn tongentaal. Ik dacht, is de Heilige Geest voor haar aan het bidden? Dus ik besloot haar op te bellen. Dus ik belde haar en ik zei, Rietje, dat is niet haar echte naam, maar ik gebruik even een andere naam voor haar. Rietje, ik in mijn gebed in tongen komt telkens jouw naam naar voren, alsof de Heilige Geest voor jou bidt door mijn tongengebed heen. Ze was diep getroffen, want zei ze, vanochtend heb ik gebeden in mijn stille tijd, in de afgelopen ochtenden. Heer, ik mis u zo, deze zwangerschap is opnieuw zo spannend. Wilt u mij een teken geven waaraan ik kan zien dat u mij ziet? U ziet mij. En concluderend vanuit haar naam in mijn gebed in de klanktaal van de Heilige Geest, realiseerde ze zich, de Geest bidt voor mij. Hij ziet mij. Er is hoop. Halleluja. En ze kreeg een stevige duw in de rug, tot uiteindelijk de geboorte van een kind. De Geest komt onze zwakheid te hulp. En als er in onze situatie soms geen direct wonder gebeurt, draagt de Geest ons toch stap voor stap verder, zelfs door sterven heen. We mogen ons aan hem toevertrouwen. Vader, ik vertrouw mezelf, mijn gezondheid, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn gaan en mijn liggen. Ik vertrouw het aan u toe. En dan de tweede belofte, vers 28 en 29. Wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Want die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren bestemd om op het beeld van zijn zoon te gaan lijken. Ongelooflijke woorden. God laat op een soevereine wijze alle dingen, ook alle dingen van onze gebarsten werkelijkheid, meewerken ten goede voor onze eindbestemming, namelijk dat wij beelddragers, herstelde beelddragers van Jezus zullen zijn. Wat een toekomst. Wat een belofte voor de toekomst. Het is soms heel moeilijk om te geloven als je midden in de shit zit, dat het allemaal zal meewerken ten goede. Maar het is een belofte van God ook heel bijzonder voor de toekomst. Voor Gods toekomst, voor jou en voor mij. En God is in zijn woord te vertrouwen, op zijn woord te vertrouwen. Hij is de God die zich als geen ander met ons lijden en met onze gebrokenheid vereenzelvigd heeft. Hij droeg ons lijden in zijn dood aan het kruis. Hij overwon ons lijden door zijn opstanding. Een nieuw leven, paasmorgen. Hij gaf de Heilige Geest om als onderpand in ons te wonen, als belofte voor de toekomst. Hij is de pottenbakker die van een gebarsten vaas een nieuwe vaas kan maken, mooier dan daarvoor. Een sieraad, prachtig en sterk. De hemelse pottenbakker maakt uit gebarsten realiteiten mooie nieuwe fasen. Dat is de tweede belofte van tevoren gekend en bestemd om op Jezus te gaan lijken. Maar in alle dingen meewerken ten goede. En dan de derde belofte, vers 31 tot 34. Jezus droeg Gods oordeel en spreekt ons vrij. Hij spreekt ons vrij. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allemaal overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Midden in onze gebarsten werkelijkheid mogen we er absoluut zeker van zijn dat we niet langer leven onder het oordeel van God, maar in de genade van onze Heer Jezus Christus. God verzekert ons dat we door de Heer zijn kinderen zijn. Geliefde zoon, geliefde dochter van God, met hem verzoend. Hij is voor ons, niet tegen ons. De barst kan ons nog diep raken, maar het oordeel is gedragen door Jezus als losprijs voor ons leven aan het kruis van Golgotha. We hebben de grootste voorbidders aller tijden die voortdurend voor ons pleiten. De Geest pleit voor ons, de Zoon pleit voor ons. En we worden aangemoedigd om vanuit de barst daarnaar te kijken. Wat een gezelschap dat voor ons dag en nacht werkt naar totale verlossing toe. En tenslotte de vierde belofte, 35 vers 35 tot 39. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Som het maar op. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard, martelaarschap, dood, leven, engelen, machten, heden, toekomst, krachten, corona, hoogte, diepte. Welk schepsel dan ook, machtig grote schepselen of kleine virussen die de boel verstoren. Maar niets kan ons scheiden van de liefde van Christus wanneer we van hem zijn. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Halleluja. Amen. Met deze hoop wil ik u een vaccinatieprik geven, waardoor u bestand bent tegen de barst en er dwars doorheen volhardt in de hoop. De Heer zegen je. Wil er iemand reageren? Ja, ga je gang.
Ik vind het heel bijzonder dat u het tongentaal aanhaalt. Omdat het vaak een heel moeilijk begrip is, maar het is zo belangrijk.
Ja.
Gewoon dat de Heilige Geest door je heen, voor een ander, nou ja, u getuigt het gewoon perfect. Dat gewoon iemand aan de andere kant van de wereld daar daarvoor kan bidden.
Ja, bijzonder hè. Ja. Ik heb een oude zuster gekend. We noemden haar Floortje, zuster Jans, Floortje. En toen ik bij haar op bezoek kwam, toen vertelde ze iets vreemds dat haar overkwam. Als ze bad was het net alsof er een beeld geprojecteerd werd van een gevangene in eenzame opsluiting. En terwijl ze naar dat beeld keek, bad ze intens voor de gevangenen. En elke ochtend was het een andere gevangene. Ze zei, Auke, wat moet ik daar toch? Ik maak die plaatjes niet zelf, maar ik zie die beelden haarscherp. Ik zie de lijnen van pijn en van lijden en van verdriet in hun gezichten. Ik kan ze aanraken en dat doe ik door middel van mijn gebed. Dat is de Heilige Geest, hè? En de Heilige Geest kan ook heel goed gebeden inspireren in Nederlandse taal. Die we bidden met ons verstand. Kunnen evenzeer vervuld zijn met diezelfde Heilige Geest. Er zijn gewoon variatiemogelijkheden in het gebed. Iemand anders. Ja.
Ooit in China heb je zo'n, als porselein daar gebroken is, een hele manier om weer aan elkaar te maken met goud. En daardoor wordt juist het porselein meer waard door het verhaal. Daar moet je heel erg aan denken hierbij.
Fantastisch.
Die barst uit dat het goud de hoop het zelfs nog mooier maakt.
Fantastisch. Hebben we het allemaal gehoord? Hebben we het allemaal gehoord?
De livestream niet.
De livestream niet. Kom hier even staan. Kijk daar even naar. Want dit is een prachtig beeld bij deze verkondiging. Vertel.
In China heb je zeg maar als porselein of andere dingen kapot gaan. Dat ze dan het porselein weer maken door er goud in de barsten te doen. En dan zeggen ze in China zelfs dat het zelfs nog meer waard is. En dat vond ik wel een mooi beeld hierbij. Dat als je de barsten hebt, dat je het dan vult met de hoop, dus goud. Ja.
Prachtig. Dank je wel voor het delen. Nog iemand anders? Oké, ik sluit af met een kort gebed. Vader, u weet wat we meemaken. U weet wat we doorleven. U kent ook de angsten van deze tijd. De periode waarin mensen zo kwijnen. En toch, het loopt u niet uit de hand. He is got the whole wide world in his hands. He's got a tiny little baby in his hands, geboren of gestorven. Ook kleine kindjes zijn veilig in de schoot van Jezus. Vader, we hebben u nodig. Draag ons door deze coronatijd heen. Verberg ons in de holte van uw hand, midden in onze gebarsten werkelijkheid. Vervul ons met hoop en vrede in de prachtige belofte die u geeft. En samen met voorheen de bekende evangelisten, Corrie ten Boom, sluit ik af met wat ze zo vaak zei, het beste komt nog. Het beste komt nog. Er is hoop. Halleluja. In Jezus' naam. Amen.